Ik vind het heerlijk om met jullie weer samen de Bijbel te openen. Ik heb daar echt naar uitgezien. Het voordeel van vakantie is eigenlijk dat je echt zo'n onverdeelde aandacht hebt. Onverdeelde aandacht voor de Heer Jezus en onverdeelde aandacht voor je vrouw, voor Rietje. En in die periode van die stilte ben ik bezig geweest met het leven van Samuel. Ik heb jullie dat geschreven. Ik ga de komende 7 zondagen, ga ik zeg maar spreken over het leven van Samuel. En dat is een geschiedenis die eigenlijk zo in bijzondere de trouw van God laat zien. Maar wat mij heel erg heeft aangesproken is dat de onzichtbare leiding die er eigenlijk is in Gods in het leven van iemand. Dat je eigenlijk helemaal niet in de gaten hebt dat God toch de leiding heeft door allerlei kleine gebeurtenissen en grote gebeurtenissen. En daar wil ik met jullie de komende weken eigenlijk over nadenken. Dat zeg maar ook moeilijke dingen, zoals bijvoorbeeld die relatie die er is tussen Hanna en Peninna, die dan de aanleiding is om dat Hanna echt Gods aangezicht zoekt. En dat daaruit, doordat ze haar hart uitstort bij de Heere God en haar diepe verlangen eigenlijk laat, zeg maar, kenbaar maakt, dat daardoor Samuel wordt geboren. Ik zal vandaag zal ik met jullie nadenken ook over de tijd waarin dat gebeurt en het gezin. Zodat we echt een goede basis hebben. Want als je namelijk die geschiedenis, en ik hoop dat u echt mee gaat lezen, dat er zijn maar 25 hoofdstukken, 1 Samuel 1 tot en met 1 Samuel 25 vers 1. In 1 Samuel 25 vers 1, daar is dan het overlijden van Samuel. Maar dat hij die 25 hoofdstukken of 24 hoofdstukken, dat hij deze komende weken dat eens met me mee reist. Ik wil jullie echt met een beetje op reis nemen. Echt een beetje op reis nemen in het leven van iemand. En de tijd waar die in leeft. Samuel is de laatste richter. Dat is eigenlijk, zeg maar, en het speelt zich allemaal af in de tijd van de richters. Ik zal daar ook iets dadelijk over zeggen. Maar hij is eigenlijk, dat is een bepaalde periode. En hij is de man, de profeet, die 2 koningen zal gaan zalven. Hij is de man die Saul zalft. Dat is eigenlijk een koning die door God, door het volk gekozen is, wat ook heel erg slecht afloopt. En aan de andere kant zalft hij ook een man Gods die door God gekozen is. En dat is David. En dat gaat ook niet allemaal over rozen, maar je ziet echt dat het wel een man Gods is. En ik wil met jullie zeg maar samen lezen, 1 Samuel 1. Vers 1 tot met 19, ik hoop dat u een Bijbel bij je heeft. Het zijn nogal wat stukken die ik met u samen ga lezen, dus ik moet de volgende keer echt de Bijbel meenemen. Die kan ik niet projecteren, want dat zijn dan weet ik hoeveel sheets. Maar dat we dus gewoon kijken naar het leven van 1 Samuel. Vers 1 begin ik te lezen tot en met zeg maar vers 20. En de tekst die ik boven zeg maar, de preek heb gezet, is 1 Samuel 1, vers 15b, waar staat: ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. En ik hoop, dat wil ik eigenlijk overbrengen. Ik wil overbrengen wat het betekent als u zo'n intieme en zo'n bijzondere relatie met de Heer Jezus hebt, dat hij bij hem komt met die grote nood. En er is heel veel nood, soms hele persoonlijke nood. Er is soms hele, in zo'n regio als nu is er enorme nood. We kennen al 1,5 jaar, kennen we al een grote nood, zeg maar, met de pandemie. Maar dat we leren en dat hij dat echt mag zien, dat er zo'n vertrouwelijke omgang met God mogelijk is, dat je voor zijn aangezicht komt. Zoals Hanna en Eli kent dat niet. Dat zult u ook zien. Eli kent dat niet. Hij is zelfs de hoge priester, maar hij kent dat niet, wat hier staat. Hij kent niet die vertrouwelijke omgang met God. En daarom gaat hij ook in dat gedeelte wat we samen lezen, trekt hij een compleet verkeerde conclusie. Dat geeft eigenlijk al aan in welke tijd dat Samuel en de ouders van Samuel leven. Dat je dus een hoge priester hebt en er is een vrouw die stort haar hart uit, haar ziel uit voor het aangezicht van God en hij denkt dat ze dronken is. Dat gaan we samen lezen. Er was een man uit Ramataim Sofim, uit het bergland van Ephraim, en zijn naam was Elkana. Een zoon van Jeroham, de zoon van Eliu, de zoon van Tohu, de zoon van Suf, een Efratiet. Ik vind het al prachtig dat je dus die complete stamboom, dan weet je, dit is de afkomst. Daar komt, dit is het nest waar Samuel uitkomt. Hij had twee vrouwen. Dat is wat minder dat hij gekozen heeft voor twee vrouwen. Het loopt ook altijd spaak. Het loopt altijd spaak. Er is geen enkel voorbeeld in de Bijbel te noemen waar een man zeg maar meerdere vrouwen heeft. En dan vragen ze me soms van hoe kan dat dan? Ja, je moet eens lezen wat dat voor rampen zijn in die gezinnen. Dat God het echt niet bedoeld heeft dat een man zeg maar meerdere vrouwen heeft, maar hij heeft er één uitgekozen waar je een verbond mee gesloten hebt. En dat is heel bewust. De naam van die ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. En daar begint het probleem. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. In Silo was namelijk het tabernakel. Dat was de tent van de ontmoeting. En hij ging dus daar naartoe met zijn hele gezin en alle Israëlieten die trokken daar naartoe om rondom de tabernakel waar de ark was en die tent van de samenkomst om daar offers te brengen en tijdens die feestdagen daar te zijn. Daar waren de twee zonen van Evi, Hofni en Pinhas, van Eli, Hofni en Pinhas, priesters van de Heere. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief, maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heer haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar tot op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heer gingen, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en ze huilde erg. Ze legde een gelofte af. Ze zei, Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor alle dagen van zijn leven aan de Heere geven en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde dat ze lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei, nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken. Ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Hou die dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Ze zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haar weegs. Ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Ze stond 's morgens vroeg op, boog zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerde terug en kwamen aan bij het huis van Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. Vader, we willen u zo bidden dat u deze tekst en alles wat er gebeurt heel kort bij ons brengt. Dat we echt uw stem mogen verstaan. Dat het stil mag zijn in onze harten, in onze ziel. Dat de ruis die er altijd is om ons heen, dat die tot bedaren komt. En dat we ons echt kunnen richten op wat u heel persoonlijk tot ons wilt zeggen. Dit bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Weet je, als ik zo'n geschiedenis aanga en ik ben dan zeg maar weken daarmee bezig. Eigenlijk al voor de vakantie was ik daarmee bezig, want ik zei al tegen Jeroen, ik denk dat ik in de vakantie ga spreken over Samuel, omdat het me zo ontzettend raakte eigenlijk, die hele geschiedenis. En dan probeer ik zeg maar ook de tijd te snappen. Omdat, zeg maar, als je een verhaal, een geschiedenis leest, dan speelt zich op die achtergrond speelt zich echt iets af. Niet alleen in het gezin, maar ook de tijd waar het eigenlijk in speelt. En dan snap je en begrijp je veel meer van ook die keuze die eigenlijk Hanna maakt. Want hoe kan een moeder tot een keuze komen om een belofte te doen en te zeggen van, en dat zal ze ook zo dadelijk in de geschiedenis zullen we dat ook gaan zien, als Samuel waarschijnlijk 3-4 jaar is, dan brengt ze hem in een omgeving die absoluut goddeloos is. Ook al is het zeg maar rondom de tabernakel, waar je eigenlijk denkt, dat moet toch echt een goed geestelijk leven zijn. En toch geeft ze de moed en de kracht om het kind, zeg maar, die jongen op die leeftijd, rondom in de nabijheid van God te brengen. Het was namelijk een tijd, toen de tijd, de tijd van de Richters. En de tijd van de Richters, ik heb zeg maar, als voorbereiding ook het boek Richters gelezen. Samuel zou de laatste Richter zijn. En de tijd van de Richters was eigenlijk een overgangsperiode. Het was namelijk zo dat Mozes had het volk uitgeleid uit Egypte. Toen was Jozua, die had zeg maar, het overgenomen. En Jozua had het volk, zeg maar, in het beloofde land gebracht. Maar toen Jozua eigenlijk zeg maar ontslapen was, toen was het een tijd eigenlijk dat er geen geestelijke leiders waren. En dan zie je, dat is een periode van 325 jaar. En in die 325 jaar stelt God richters aan. Wat is een richter? Eigenlijk is het een rechter. Een richter is een rechter, maar die had ook hele bijzondere leiderschapscapaciteiten. De meeste richters, omdat ze dus het volk echt bevrijden ik zal ze dadelijk laten zien wat in die tijd eigenlijk gebeurde, maar die richters waren ook zeg maar legeraanvoerders. Dat waren militaire leiders die eigenlijk zorgden ervoor dat het volk wat soms in zeg maar geknecht werd door andere volkeren om hun eigenlijk te bevrijden. En in die tijd van die richters was het zo dat dan zie je eigenlijk dat die toestand die er toen ontstond, als u een Bijbel bij me heeft, ik lees wat iets grotere teksten om u de tijd goed te laten zien, was in Richteren 2 vers 8 met 12 beschrijft eigenlijk die tijd waar we het nu over hebben. Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied van zijn erfelijk bezit was, in Timrat Heres, op een berg van Efraim ten noorden van de berg Gaas, en ook heel de generatie met zijn vader verenigd was, dus in feite wat hier staat in gewoon Nederlands, Jozua was overleden en ook de generatie die zeg maar, had gezien wat God gedaan had, niet alleen het uitleiden uit Egypte, maar ook het inleiden in het beloofde land onder Jozua. Deze mannen en vrouwen waren allemaal ontslapen. En stond er na hen een andere generatie op. En dan staat er over die generatie staat er het volgende op, die de Heere niet kende. En evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. En het gevolg daarvan was dat toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere en ze dienden de Baals. Ze verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan van de volken die rondom hen woonden. Zij bogen zich voor hen neer en verwekten de Heere tot toren. En dat is heel kenmerkend voor deze periode, deze tijd, een andere generatie die de Heere niet kende en evenmin de daden die hij voor Israël hij voor Israël gedaan had. En de gevolgen daarvan, dat ze dus de Heere niet kenden, en dat ze zich, was het zo, dat vind je onder andere in Richteren 3, dat het volk zich ging vermengen. De zonen en de dochters die gingen trouwen met de volken rondom. En dat betekende eigenlijk, doordat ze dus in die cultuur kwamen, in die goden kwamen, was het zo dat ze door die gemengde huwelijken gingen ze afgoden dienen. Ze werden als het ware weggetrokken in die tijd dat ze afgoden gingen dienen. En daar wil ik even bij stilstaan. Daar wil ik even praktisch even bij stilstaan. En nu spreek ik vooral in eerste instantie de tieners aan. De tieners en kinderen. Kinderen en tieners die worden opgevoed in een christelijk gezin. Dat is een geweldig voorrecht. Dat is een indrukwekkend voorrecht als je gelovig gezin eigenlijk wordt opgevoed en een kind mag zijn van ouders die een enorme passie hebben voor de Heer Jezus. Waarin je echt ziet dat God het gezin en je ouders echt zegent en dat ze mogen opgroeien in een enorme bescherming. En dat je dus, als het ware, ziet dat de ouders een enorme vertrouwen en een intense relatie hebben met de Heer Jezus. Een van onze kinderen die schreef als volgt: het gezin waar de passie voor Jezus de lucht was die ons gezin uitademde. Dat kregen we toegestuurd. Hij zei, papa, mam, we waren een gezin en we zijn een gezin waar de passie van Christus, die wordt als lucht, wordt dat uitgeademd. En je leeft als het ware mee met de zegen van je ouders, de geborgenheid, je geloof en je vertrouwen. En zo word je eigenlijk in een generatie opgevoed waar je mag zien wie God is. En dan komen de tienerjaren. Dan komen de tienerjaren. Je gaat naar school waar kinderen de Heer Jezus niet kennen. Je komt met heel veel mensen in contact waar die bescherming eigenlijk niet is. En dan kan het zijn dat in je leven een dubbel leven geleid gaat worden. Aan de ene kant heb je het gezin en dan heb je de kerk. En daar heb je een bepaald leven met waarden en normen. En dan heb je een ander leven nog, wat eigenlijk geleid wordt op school, op je hobby, bij je vrienden. Omdat je dan niet zoveel vrienden zijn die christen zijn. En dan zit je ertussenin. Je hebt een leven met de Heer Jezus, gebouwd eigenlijk op het geloof van je ouders. En je hebt een leven waar je zelf, je weet het eigenlijk niet zo goed. Je weet het eigenlijk niet zo goed. Aan de ene kant zie je het leven van je ouders en het gezin en de kerk. En aan de andere kant zie je je vrienden, je school, je hobby, je mensen, de sportclub. En dan dan ga je op kamers. De hele sociale omgeving valt weg. En dan gaat het erom spannen. Dan gaat het er eigenlijk om spannen. Want dan gaat het erom spannen welke keuzes dat je gaat maken. Want je komt dan in een leeftijd waar je enorme belangrijke keuzes gaat maken. Namelijk vaak de keuze van met wie ga je trouwen. Voor wie kies ik? En weet je, het is zo dat dan komt het erop aan of je zelf een vertrouwelijke omgang met God hebt opgebouwd. Dan komt het erop aan of je nu het geloof van je ouders koestert, of dat je dus het geloof zelf hebt opgebouwd. Want het belangrijkste is eigenlijk dat God heeft geen kleinkinderen. Hij heeft geen kleinzonen. Hij heeft geen kleindochters. Hij heeft zonen en dochters. En elke generatie, iedereen, ook in ons gezin, alhoewel ze het hele geloof zagen en hoe dat met Rietje en mij functioneerde en wat we eigenlijk in ons huwelijk lieten zien en wat we door onze bediening door lieten zien en de liefde naar de kinderen en hoe we ze opvoeden, kwam elk kind in een situatie waarin hij zelf een keuze moest gaan maken voor zijn eigen relatie met God. En dan zie je dat het erom gaat spannen. En weet je wat ik deze geschiedenis, wat mij dat heeft geleerd en ik heb gezien, dat is dat God niet alleen een God van jou persoonlijk wil zijn, maar dat hij een God wil zijn ook van de generaties. En wat ik daarmee bedoel is het volgende, dat het is natuurlijk een groot voorrecht als je in een gezin opbloeit en opgroeit. En dat God ook een man en een vrouw samen heeft gegeven om niet alleen dat gezin te zegenen, maar ook de generaties na dat gezin. Dus het is een keuze die je maakt voor Jezus, die niet alleen voor jouzelf belangrijk is, maar dat is ook belangrijk voor diegene, als je trouwt en je krijgt kinderen, en je krijgt kleinkinderen, daar denk je bij je tienerjaren niet aan, en je denkt er ook niet aan als je pas getrouwd bent. Maar ik zit nu in een leeftijd dat ik aan het nadenken ben en aan het terugkijken ben wat de keuzes die ik heb gemaakt met Rietje, wat die voor invloed hebben gehad in onze kinderen en nu in onze kleinkinderen. En dan zie je in Maleachi 2, vers 4 en 5, ik lees de tekst 14 en 15, dat moet je thuis maar eens opzoeken. In Maleachi 2, vers 14 en 15 zegt de Heere God dat hij een man en een vrouw samenbrengt in een huwelijksverbond om een goddelijk nageslacht te krijgen. Hij brengt één man en één vrouw bij elkaar om dat gezin te zegenen. En natuurlijk is dat niet een garantie. En natuurlijk is iedereen persoonlijk verantwoordelijk. Maar toch werkt God door de generatie naar een andere generatie. En ik vind het daarom ook zo indrukwekkend, als je thuis het opzoekt, dat het verbond wat God gesproken heeft, dat hij dat niet alleen voor Abraham sluit, maar door Abraham een verbond wil aangaan met alle generaties die daarna komen. En zo gaat God met u een weg en hij wil het nageslacht van u door u heen, door je eigen keuze, wil hij zegenen. En hier zie je dat het misgaat. Hier zie je dat er een generatie opgroeit. De mensen om hen heen zijn ontslapen. En dan komt er een generatie die de Heere niet kent. En dat heeft een enorme impact. Dat is een impact zoals het boek Richteren eigenlijk afsluit. Ieder deed wat juist was in eigen ogen. En wat dat betekent is eigenlijk dat er in dat land was dus geen geestelijke leiding. En gezegend is het land waar leiding is. Gezegend is de gemeente waar goede geestelijke leiding is. Gezegend is het gezin waar de vader geestelijke leiding geeft. Want je ziet het gevolg daarvan is, doordat er geen geestelijke leiding is en dat er geen leiding is, dat het gevolg is dat het hele volk afdwaalt. En je ziet de volgende cyclus waarin Samuel en zijn ouders eigenlijk opgroeien. En dat is bij Samuel, omdat hij richter is, leidt hij het land. Maar je ziet eigenlijk de volgende cyclus in het boek Richteren. Eerst krijg je een verval, laat het maar zien. En je ziet eigenlijk, het verval. En dat is het volk doet wat slecht is in de ogen van God. Het gevolg daarvan is dat ze geknecht worden. Er komt dienstbaarheid, wordt dat genoemd. God laat toe dat ze worden onderdrukt door andere volken en deze volken moeten dienen. Gelukkig is het zo dat het volk dan, zeg maar, door de rampspoed die er gebeurt, dat er een smeekbede komt en God roept het volk aan. En dan stelt God een richter aan. Die 14 richters, daar is ook een vrouw bij, Deborah. Bekende richters zijn bijvoorbeeld Simson, Gideon, Deborah. De laatste richter is Samuel. En die wordt door God zelf aangesteld. Dat gaat ook niet van geslacht tot geslacht. Dat is iemand die God echt kiest en die zegt, jij gaat het volk leiden. Er komt ook vaak de engel des Heren komt erin terug in dat boek. En hij stelt, zeg maar, een richter aan om het volk te verlossen. Dan zie je, zeg maar, dat is in een plaatje, vond ik, is dat zo prachtig neergezet. Je hebt een verval, dan komt die dienstbaarheid, dat geknecht worden door de andere volkeren. Het gevolg daarvan is die smeekbede. En dan stelt God een richter aan en daar is de verlossing. Ik moest er even aan denken, het lijkt heel veel op onze tijd. Weet je, er is, zeg maar, heel veel verval. Je ziet, zeg maar, dat we geknecht worden. Als ik denk aan die pandemie, daar is nog niks wat me zo geknecht heeft eigenlijk als dit, zeg maar, als zo'n pandemie. Ik kan me niet voorstellen dat ik een jaar lang mijn kinderen niet zou omhelzen of mijn kleinkinderen, dat die, als je verjaardag hebt, dat je een raamvisite hebt van dit soort dingen. Heel indringend. En dan ga je ook echt op de knieën en je smeekt God. En dan hoop ik ook echt dat er verlossing is. Maar als ik naar ons land kijk, dan ontbreekt het eigenlijk aan die smeekbeden. Als het aan ons land echt ligt, dan zie ik gewoon dat heel veel dingen worden gewoon op een natuurlijke wijze geprobeerd te verklaren en zelf in de hand te houden. Maar dat is de context van het boek, Samuel. Het is heel belangrijk. En nu snapt hij ook dat als Hanna in die grote nood is, dat zij de moed heeft om te zeggen, als u mij een zoon geeft, dan zal ik hem aan u teruggeven. En dat hij een kanaal zal mogen worden om te herstellen. Daar is enorm veel moed voor nodig. Je ziet dan ook dat, zeg maar, in dat boek, dat begint dus met het geslacht van Samuel. En Elkana, zijn stamboom, die wordt uitvoerig belicht. En in feite is het zo dat je, als je dat bestudeert, is Elkana een leviet. Is de stam van Levi. Dat was een hele speciale stam eigenlijk. Deze stam was afgezonderd om rond de tabernakel te dienen, om de offers te brengen, om, zeg maar, God, zeg maar, te eren. Dat was ook maar, het was hard werken, waren maar 25 jaar. Een leviet die diende vanaf zijn 25ste tot zijn 50ste jaar. Maar dan zie je eigenlijk wat er dan gebeurt, dat God het heeft voorbereid, want anders had Samuel niet rondom de tabernakel kunnen dienen, als hij niet een leviet was. Dus dan had Hanna hem niet kunnen geven om daar, zeg maar, te mogen opgroeien. Maar je ziet daarin het onzichtbare, vind ik. Als je dus de Bijbel eigenlijk bestudeert, dan zie je dat iemand kinderloos is. En dan komt hij met zijn grote nood. Maar daar zit de regie achter. Het is niet de een of de ander. Het is Elkana die uit Levi, uit de stam Levi komt. En dat is de man van Hanna. En Hanna heeft een enorme nood. En dan zie je eigenlijk dat ze geen kinderen kan krijgen. En dat hele verhaal begint met een huilende vrouw. Met een vrouw die intens verdrietig is, geen kinderen kan krijgen. En die onvruchtbaarheid, die heeft geen lichamelijke oorzaak. Dat is ook even wat je moet verwerken. Want in vers 5 staat, maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Er komen wel meer vrouwen voor in de Bijbel, waarin dat gebeurt. Ik moest zo denken ook aan Sarah. Sarah zegt tegen Abraham, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten. Ze kan geen kinderen krijgen, want de Heere heeft haar baarmoeder gesproken. Hetzelfde was met Rachel. Als je deze drie vrouwen eigenlijk ziet, Zowel Sarah die heeft te dealen met een andere vrouw en Rachel heeft te dealen met Lea en ook die andere slavinnen. Je hebt nu hier een situatie waarin Hanna met Peninna in een situatie zit. En alle drie de vrouwen hebben dat niet alleen gemeen. Ze hebben niet alleen gemeen dat ze geen kinderen kunnen krijgen en dat God de baarmoeder gesproken heeft. Maar wat ze ook allemaal gemeen hebben, en dat is dat ze met de nood, met die intense nood, komen ze bij God. Dat is het keerpunt. Het keerpunt in deze geschiedenis is dat er staat in vers 10, bitter van gemoed bad zij tot de Heere en ze huilde erg. Hanna zondert zich af en komt met het verdriet bij God. Die teleurstelling, die afwijzing, die vernedering. De vernedering vooral, als je zo kijkt ook in die, er staat niet voor niks dat ze dus, zeg maar, een tegenstander had. Dat was verschrikkelijk, moet het zijn. Er wordt ook in meervoud gesproken. Peninna had meerdere zonen, meerdere dochters. En zij was op weg en dan wordt ze daarmee geknecht. En mensen die, zeg maar, geen kinderen kunnen krijgen en daarna verlangen, die weten wat dat is, dat gemis, dat intense gemis. In de situatie altijd wordt er je gevraagd en als je pas getrouwd bent en je bent dan 2 jaar getrouwd, 3 jaar getrouwd, 4 jaar getrouwd en dan komen de mensen en zeggen en, hoe is het? Wanneer beginnen jullie eraan? Zo stom kan iemand zijn. En dan zie je eigenlijk rondom je zussen en je broers die krijgen kinderen en jij niet. Maar het is enorm verdriet gaat ermee gepaard. Omdat je weet ook op een gegeven moment dat het niet meer kan. En dan weet je ook dat het niet meer kan dat je kleinkinderen krijgt. Dat je niet opa en oma wordt. Er gaat heel veel verdriet mee gepaard. En dat verdriet, dat kent Hanna. Dat kent ze. Dat wordt ze elke dag wordt ze daarmee geconfronteerd. En daarom staat er ook bitter van gemoed. Er was iets gebeurd in haar hart wat haar heel erg, zeg maar, verdrietig maakte. En dan staat er ook, en ze huilde erg. Maar wat ze dan doet, dat is zo indrukwekkend, ze vlucht naar God. Weet je, ze trekt zich niet terug. Ze gaat niet de strijd aan met Peninna. Ze belaagt niet haar man, dat hij dat stopt. Maar ze gaat naar het heiligdom, in Silo. Daar waar de tent van de samenkomst stond. Daar waar de Heere God echt in zijn diepe aanwezigheid aanwezig was, daar ging ze naartoe en haar verdriet was ontzettend. En ze huilt. Eigenlijk huilt ze, er staat dat ze zo ernstig huilt, zo intens. Ik denk dat ze zo lang gehuild heeft dat ze geen tranen meer had. Maar ze voelt zich veilig bij God. En waarom weet ik dat? Ik zal later, kom ik met jullie terug op het gebed wat ze bidt, als ze Samuel heeft ontvangen. Maar daar in dat gebed, waar veel van die teksten die komen terug in het gebed, in de lofzang van Maria, als zij zwanger wordt van de Heer Jezus. En dan zie je heel veel teksten, zie je heel veel parallellen. Maar daarin zie je eigenlijk in die teksten hoe ze die intieme omgang met God kent, hoe ze die heerlijkheid kent om met hem omgang te hebben, om te zien dat hij de soevereine God is. Dat hij, zeg maar, dat ze haar hele hart eigenlijk echt uitstort. En ik hoop echt, dat is echt mijn gebed, dat je dat ontwikkelt en verder ontwikkelt. En dat je dat hebt, er zijn zeker broers en zussen, ik wens het iedereen toe, dat je weet wat het betekent om met het Heilige te komen en je hart uit te storten. Om tranen te huilen voor zijn aangezicht. Om je echt te geven, om je ziel bloot te geven in het Heilige der Heiligen. Om daar echt ook die troost te ontvangen. Het is zo verschrikkelijk dat daar een man bij zit die dat niet kent. Eli, die daar een vrouw ziet die haar hart uitstort, in haar hart bidt, in de stilte bidt, de tranen die God ziet als een gebed en het gebed wat God ziet, ziet hij niet. Dat heeft hij dus ook niet. Dat zie je ook later in zijn leven, wat de gevolgen daarvan zijn voor zijn eigen gezin en voor de hele natie. Maar hij kent dat niet. En het is zo kostbaar, zo ontzettend kostbaar, dat hij echt, weet je, ik heb deze week heb ik nog 3 preken geluisterd van Henk Binnendijk. En Henk Binnendijk, dat was zo bijzonder, vind ik, dat hij heeft heel tragisch iets meegemaakt in zijn gezin, in zijn familie, iets heel tragisch. En dan zie je eigenlijk dat deze man die vraagt dan aan jongeren, wat heb je dan met hem? Dat is zo'n uitspraak van hem. Wat heb jij met Jezus? Wat heb je met hem? Ken jij dat je met hem in die vertrouwelijke omgang bent? Ken je dat hij je hart en ziel kent? Heb je zoveel vertrouwen om je helemaal te openen? En hoe erg is het gesteld met die ander die daar geïrriteerd is en eigenlijk haar vermaant dat ze dronken is, haar verwijt, maar dat brengt dat niet meer van haar stuk. Ik vind dat zo indrukwekkend. Dat brengt dat niet van haar stuk. Ze staat op en ze staat, zeg maar, er staat ook echt dat ze straalt in haar gezicht. Ze geeft uitleg van die bitter, die botheid die daar eigenlijk komt. Je moet je voorstellen, kijk naar de context. Hè. Je hebt een grote nood. Je gaat naar God met je tranen, met je ziel. Met alles leg je open. Daar zit een priester, een hoge priester bij, waar je eigenlijk de nood mee zou willen delen. En die zegt, je bent dronken. Maar dan, wat dan gebeurd is in die ontmoeting met God, raakt dan niet meer. Ze kent hem waar ze uit moet putten. Dat zijn niet de mensen om haar heen, maar ze kent hem waar ze de zegen van mag ervaren. En dat gaat zich nu, zeg maar, die dorst die ze heeft, die hoop ik ook in mijn eigen leven steeds weer opnieuw verder te ontwikkelen. Om bij hem te zijn. En dat bid ik voor jullie. Ik bid voor jullie dat je in die geschiedenis zult zien wat dat voor een verschil gaat maken in die hele natie, in die hele ontwikkeling van Israël. Ik bid dat we dat als gemeente kennen. Dat we voor hem zijn aangezicht mogen komen en onze ziel mogen uitstorten. En ik hoop ook echt dat hij echt niet alleen, dat heb ik ook in het begin van deze dienst gezegd, dat je niet alleen, zeg maar, verstandelijk weet, Jezus is hier. Weet je, ik hunker er gewoon naar om in samenkomsten te zijn, waar ik weet, Jezus is niet alleen verstandelijk hier, maar ik ervaar het zoals dit, zoals Hanna dat ervaart, om zo bij hem te mogen zijn. Dat je echt die koestering kent en die heerlijkheid kent. En dat je anderen daarmee jaloers maakt. Dat ze zeggen, dit wil ik ook. Dit wil ik ook. We gaan nu luisteren naar een lied. Ik wil het muziekteam vragen om... Dat is een lied, dat heb ik heel bewust eigenlijk gekozen. Het is echt een luisterlied. En ik heb dit lied gekozen zodat hij, zeg maar, in de rust, na deze prediking, even in de rust mag komen. En dat lied, dat heet Ik geef me aan u over. Het is een lied van Christian Verwoerd. Ik vind het zeer indrukwekkend hoe hij dat beschrijft. En hoe daar een moment komt, zeg maar, in het leven van een persoon waarin hij zich helemaal overgeeft. Zonder reserves. En dan moet ik ook aan denken aan Hanna. Daarom heb ik dat lied gekozen. Dat is, zeg maar, dat ze zonder reserves zich geeft. En eigenlijk zegt ze tegen de Heere God met die besluit om die zoon terug te geven. Aan de Heer, wat u mij geeft, geef ik u terug. En het is niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat je Ik wens jullie het echt zo toe dat je de intimiteit kent. Als je de smaak te pakken hebt, wil je niet meer anders. En wil je niet anders als met die intimiteit met God echt willen leven. Luister zo naar het lied en daarna zal ik nog samen bidden en de zegen uitspreken.